Zo, ik ga met jullie geen typische kerstteksten lezen, omdat ik tot mijn hart had om een iets andere insteek te pakken van het kerstverhaal, namelijk meer om te kijken van wat wil God ermee zeggen tegen ons en wat kunnen we daarvan leren. En daarvoor ga ik met jullie naar de brief aan de Hebreeën. We beginnen bij Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4. En dan lezen: op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Zo. Als je sowieso de eerste hoofdstukken van Hebreeën doorleest, dan zul je zien dat de schrijver alles doet om ons duidelijk te maken dat Jezus uniek is. Dat hij niet zomaar iemand is, dat hij niet zomaar een boodschapper is, dat hij niet zomaar een profeet is. Maar dat er tussen hem en de rest van de schepping, de rest van de wereld, alles wat we zien, een enorm groot verschil is. Namelijk dat hij niet alleen een profeet is, maar dat hij de Zoon van God is. Dat hij God zelf is. Hij is niet alleen een profeet, maar hij is God zelf. En daarom lezen we ook in het tekstgedeelte dat er staat dat in het verleden God heeft gesproken door de profeten. Maar nu heeft God gesproken door zijn Zoon. Dus volgens de schrijver is er een heel groot verschil tussen de openbaring die God heeft gegeven door zijn profeten heen en de openbaring die God aan ons geeft door zijn Zoon heen. Door hoe hij zichzelf laat zien in zijn Zoon. En in dit tekstgedeelte lezen we dan ook dat hij veel meer is dan de engelen. Hij is hoog boven hen verheven, want hij heeft een naam ontvangen die niemand anders ontvangen heeft. Dus er is een heel groot verschil tussen hoe God zichzelf laat zien in Jezus en op alle andere manieren. Dit tekstgedeelte zegt ook dat Jezus het evenbeeld is van de Vader. Dat hij het evenbeeld is van God. En als je naar de Griekse tekst kijkt, dan staat daar dat Jezus de charasso is. De exacte kopie, kan je dat eigenlijk ook mee verklaren. En ik heb daar even wat studie van gemaakt en dat is wel heel erg interessant. Dat woord karakter, wat hier gebruikt wordt, dat komt eigenlijk van een wat ouder woord en betekent charasso. En dat was eigenlijk een term die gebruikt werd om aan te geven wat vaklieden deden in hun werk. Ze maakten bijvoorbeeld een merkteken of ze maakten een exacte kopie van iets of een beeld ergens van. Zo lees je bijvoorbeeld ook, hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Openbaringen 13 vers 16. Waar staat dat iedereen een merkteken zal ontvangen op zijn voorhoofd of op zijn handen. Dus daar werd het ook voor gebruikt. En het was steeds hetzelfde teken. Althans, dat was de essentie. Nou, dat woord karakter, dat kennen we nu nog steeds. Dat beschrijft wie je bent. Dat is de manier waarop we het nu gebruiken. Maar in de tijd dat het hier gehanteerd werd, was het voornamelijk om aan te geven het werk van een vakman. Dus wat die vakman maakte, en wat hij vaak reproduceerde. Hè, een stoel kun je reproduceren. Je maakt een stoel en dan maak je er nog één. In die tweede is de bedoeling dat die exact gelijk is aan de eerste. Dus een heel duidelijk iets om aan te geven dat als je naar Jezus kijkt, dat Jezus eigenlijk een exacte kopie is van de Vader. Van wie de Vader is. Daar heb ik een leuke foto voor gevonden. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar wat is er gek aan deze foto? Ja, hè? Ja, dit is die twee mannen, dat zijn tweelingen. Die zijn alle twee getrouwd met een andere tweeling. Die hebben bijna tegelijkertijd hebben ze een kind gekregen. En die twee kinderen die lijken ook nog eens een keer heel erg op elkaar. Dus ik weet niet precies hoe dat werkt. Lijkt me redelijk verwarrend. Maar dit is eigenlijk de essentie van wat hier wordt aangegeven. Dat Jezus een exacte kopie is van de Vader, van de essentie van de Vader, van het wezen van de Vader. Dat hij God zelf is. En er zijn een aantal andere termen in het Nieuw Testament die dat aangeven. Bijvoorbeeld in Filippenzen 2, gaan we zo nog lezen, staat dat Jezus gelijk was aan God. En in Johannes 1 lezen we over dat Jezus wordt gelijkgesteld, wordt beschreven als het woord. En er staat er het woord was bij God, maar ook het woord was God. En Jezus zelf zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En we lezen ook, Paulus schrijft onder andere, lezen we in het Nieuw Testament, dat hij staat dat de volheid van God, dus de volledigheid van God, woont in hem, woont in Jezus. Dus als wij naar Jezus kijken, dan zien we een exacte kopie van wie de Vader is, van hoe hij is. Dus dat betekent eigenlijk dat alles wat Jezus doet en wat hij openbaart over de Vader, is voor ons heel erg van belang. Daar moeten we gewoon goed op letten, want dat openbaart niet alleen iets over de Vader, maar dat openbaart echt wie hij is. Dat laat zien wie de Vader is. Dus als je dat samenvat, dan zou je kunnen zeggen dat als je kijkt naar het Oude Testament, in de manier waarop Jezus, of waarop God zichzelf heeft geopenbaard door de profeten heen, liet heel veel zien van God, maar liet niet volledig zien wie hij was. Die openbaring kwam in Jezus. In Jezus zien we wie God helemaal is. Daar wordt eigenlijk alle raadsels worden zoveel mogelijk ontdaan. En voor zover wij nu kunnen bevatten, zien we wie God is. Dus dat betekent ook dat hij niet alleen de middelaar is tussen God en mensen, maar dat hij zelf naar ons toegekomen is. Dat God zelf naar ons toegekomen is in Jezus. En dat betekent ook dat als we dat kerstverhaal herdenken, het feit dat Jezus naar ons toe kwam om geboren te worden, dat dat iets zegt over wie God is. Het zegt niet alleen iets over dat het functioneel nodig was om naar ons toe te komen en om dan geboren te worden, maar de manier waarop hij dat heeft gedaan was een hele bewuste keus. En de manier waarop hij dat heeft gedaan zegt dus ook iets heel doelbewust over wie God is. Nou, daar wil ik graag met jullie over nadenken deze ochtend. Er zijn denk ik twee belangrijke dingen die we daaruit kunnen leren. En het eerste punt, daarvoor wil ik graag met jullie een tweede tekstgedeelte lezen uit Hebreeën. Hebreeën 2 vers 10 tot en met 18. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaven waren van hun levenslange angst voor de dood. Het moge duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Ik vind het zo'n ontzettend mooi tekstgedeelte als je dit leest, want hier lezen we eigenlijk dat Jezus mens is geworden zoals wij, omdat hij ons op het oog heeft, omdat hij alles voor ons over heeft. Daarom is hij mens geworden zoals wij. En hoe bijzonder is dat niet als je erover nadenkt dat God eigenlijk alles te buiten gaat. God is almachtig, God is onbegrensd. En toch koos hij ervoor om in al die almacht om te worden als een schepsel die hij gemaakt heeft. Om te worden als een mens. En waarom? Omdat hij ons zo ontzettend lief heeft. Daarvoor heeft hij ervoor gekozen om dat te doen, omdat hij ons wilde redden. En we lezen ook in dit tekstgedeelte dat hij dat dat nodig was zodat hij een volmaakte hoge priester kon worden. Zodat hij in staat zou kunnen zijn om de middelaar te zijn tussen God en zijn volk. Nou, de hoge priester was in het Oude Testament, of in het Eerste Verbond, was dat iemand die een hele belangrijke rol had. Hij had de leiding over alle priesters. Hij was degene die de hoogste autoriteit had binnen de priesters. Hij was verantwoordelijk ervoor dat alles goed functioneerde. En hij had één hele belangrijke taak. En dat was de taak van het volbrengen van het offer op de grote verzoendag. Eén keer per jaar mocht alleen de hoge priester het heilige, de heilige binnengaan van de tempel. Om daar het offer te brengen voor zijn zonde en voor de zonde van het volk van het afgelopen jaar. Om weer verzoening te bewerkstelligen met God. Dat was de taak van de hoge priester. En in dit tekstgedeelte lezen we dat Jezus de volmaakte hoge priester is. Dat hij door het offer te brengen, dat hij verzoening heeft volbracht tussen ons en God. En dat hij als middelaar tussen ons en God het werk volbracht heeft als hoge priester. Dus hij is een hoge priester die met ons mee kan voelen, lezen we ook in dit tekstgedeelte. En hoe mooi is dat niet, dat als je daarover nadenkt, dat God, ondanks dat hij zo groot is, ondanks dat hij zoveel groter is dan wij als mensen, dat hij mens is geworden, zodat we weten dat hij begrijpt wat wij meemaken in ons mens zijn. Wat wij meemaken in onze zwakte. Wat we meemaken in onze strubbelingen. Wat we meemaken in de momenten dat we verzocht worden. Dat we in verzoeking terechtkomen. Hij is net als wij in verzoeking terechtgekomen. Met dat verschil dat hij niet gezondigd heeft. En hoe mooi is het niet om dat te beseffen. Want dat betekent dat als je worstelt met allerlei dingen in je leven, dat God, als je naar God kijkt, dat God niet zegt van, nou, ik snap niet waarom je dat doet, maar dat God naar jou kijkt en zegt, ik snap waar je mee worstelt. Ik heb hetzelfde meegemaakt, maar ik heb niet gezondigd. En daar ligt de uitnodiging van God in, om jou aan te geven dat hij snapt waar jij mee zit. Dat hij jouw worstelingen snapt. In Johannes 3, vers 17 met 21 wil ik graag met jullie lezen. Johannes 3, vers 17 tot en met 21. Dan lezen we, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Als je dit tot je door laat dringen, is het zo'n enorm krachtig tekstgedeelte. Laat het even tot je doordringen dat Jezus naar ons toe kwam, niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. Niet om jou te oordelen, maar om jou te redden. Dat betekent dat het zijn diepste verlangen is, dat jij als mens, dat wij als mensen, dat wij als wereld verlost worden, dat we gered worden en dat we voor altijd bij hem samen zijn. Dat is de hele reden waarom hij na ons toe is gekomen. Het was niet zijn verlangen om ons te oordelen, maar het was zijn verlangen om ons te redden. Waar bestaat dat oordeel dan uit? Als je dit tekstgedeelte leest, staat hier eigenlijk dat het oordeel niet iets is wat God ons aanbiedt, maar iets waar wij zelf voor kiezen als we niet aannemen wat God ons te geven heeft. Als we ons niet laten redden door God, dan kiezen we om vast te houden aan datgene waar God ons van wil redden. En hetgene waar God ons van wil redden, dat leidt tot de dood. De Bijbel zegt ons dat de zonde leidt tot de dood. Dus als wij de redding niet aannemen, dan halen we dat oordeel over onszelf uit. Dat spreken we eigenlijk over onszelf uit. En dit zegt het tekstgedeelte ook. Dat als we de kwade daden lief hebben boven God, dan verkiezen we om niet gered te worden door God. Dan verkiezen wij om onder dat oordeel te komen. Dan verkiezen we om onder dat oordeel te blijven. Maar dat betekent dus ook dat er altijd hoop is. dat Gods verlangen altijd is om jou te redden. Dat Gods verlangen er altijd is om een ander te redden. Ook degene die nu nog vastzitten in duisternis. Het is niet zijn verlangen om hen te oordelen. Hij is niet gekomen om hen te oordelen. Maar hij is gekomen om hen te redden. Dat is ten diepste zijn verlangen. Hij wil dat iedereen gered wordt. Dus dat betekent dat waar je ook in vastzit, en waar mensen misschien in je omgeving ook in vastzitten, dat er altijd hoop is. Omdat God altijd zijn redding aanbiedt. En dat we altijd die redding mogen aannemen. Maar dat moeten we dan wel willen. God gaat het ons niet door de strot duwen. Maar we moeten dat wel willen. En God zal ons blijven roepen en aanbieden, ik wil je redden, ik wil je redden. Maar we moeten het wel zelf aannemen. Als we dat niet doen, dan plaatsen we onszelf onder het oordeel wat God gaat vellen over alles wat tegen hem ingaat. Maar de keus is aan ons. Wat willen wij? Willen we aannemen wat God ons te bieden heeft? Of doen we dat niet? Hebben we het duister licht boven het licht? Omdat hij is gekomen om ons te redden, mogen we ook zonder schroom naar hem toe gaan. Ik vind het zo mooi wat staat in Hebreeën 4 vers 16. Er staat, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Is het niet een supermooi tekstgedeelte? Dat als je worstelt, als je moeite hebt, als je niet weet hoe het moet, als je vragen hebt, dat je bij hem terecht mag komen. Dat hij je niet afwijst, dat hij je niet veroordeelt, maar dat hij barmhartig is. En dat je bij hem terecht mag komen. Dat is fantastisch mooi om dat te weten. En dat is wat God laat zien in hoe hij naar ons toe kwam als mens. Omdat hij die hoge priester wil zijn. Die verlossing en verzoening voor ons wil bewerkstelligen. Hij is degene die die relatie tussen ons en de Vader wil herstellen. Een tweede punt wat we mogen lezen, of wat we mogen leren uit hoe Jezus naar ons toe is gekomen, lezen we uit, en ik haal het net al uit dat we dat gingen lezen, Filippenzen 2, vers 3 tot en met 10. Filippenzen 2, vers 3 tot en met 10. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Paulus probeert de gemeente hier aan te sporen om op een bepaalde manier een voorbeeld te nemen aan het feit dat Jezus naar ons toe is gekomen. En de manier waarop hij dat heeft gedaan. Dat hij bereid was om zijn plek in de hemel, om die op te geven, om de plek bij de Vader, om die op te geven. Om naar ons toe te komen op aarde. En dat niet alleen. Hij kwam niet alleen naar ons toe, maar hij kwam ook naar ons toe in nederigheid, in dienstbaarheid. Hij kwam om te dienen en om zijn liefde te laten zien. En dat ging zelfs zo ver dat hij bereid was om geboren te worden in een stadje wat bijna niemand kende. En om geboren te worden zonder allerlei koninklijke poespas daaromheen. Hij werd niet geboren in een paleis, maar hij werd geboren in een nederig plaatsje. En hij werd niet geboren met dat het hele land hem welkom heette. Nee, er waren een paar herders die eigenlijk aan de rand van de samenleving stonden. Die heetten hem welkom. En er kwamen een aantal wijzen uit het oosten, die niet eens uit Israël kwamen, in het volk waar die voor kwam om hen te redden. Die kwamen uit een heel ander land om hem welkom te heten. Maar alles gaf hij op, het maakte hem niet uit, omdat hij daarmee ook wilde laten zien hoeveel hij van ons houdt. Hoe belangrijk hij het vond om ons te redden. En als we daarnaar kijken, als we kijken naar die gezindheid van Christus, die Paulus hier eigenlijk aangeeft, is dat ook een inspiratie voor ons om met elkaar om te gaan. om de eerste stap te zetten. Want Jezus zette de eerste stap. We hebben ook zo'n mooi liedje van u wachtte niet op mij. Maar u, want u werd een mens zoals wij. En dat is ook zo'n mooie tekst. God wachtte niet op ons. En Paulus zegt ook ergens dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hij wachtte niet tot wij de eerste stap zetten. Maar hij nam zelf de eerste stap. En als we daarnaar kijken, dan is dat eigenlijk een voorbeeld, zegt Paulus hier, die wij ook mogen en misschien wel moeten volgen als we Jezus volgen. Dat we ook bereid zijn om soms de eerste stap te zetten. Ook al kost het je misschien wat. Want het kostte Jezus ook wat. Hij moest de plaats opgeven die hij had bij de Vader. En hij moest bereid zijn om een vreselijke dood te sterven. Om te sterven door de handen van degene voor wie hij kwam om ze te verlossen. Moet je eens voorstellen wat dat voor hem heeft moeten betekenen. Het was niet voor niks dat hij in de hof van Gethsemane zo ontzettend in angstnood was. Zijn ziel deed pijn, deed verdriet. Het was de letterlijke tekst die geloof ik inderdaad gebruikt wordt, is dat echt dat die als het ware de dood al ervoer in zijn ziel en in zijn geest. En toch was hij bereid om dat offer te brengen. En soms kost het ons ook wat om de eerste stap te zetten. Soms kost het ons ook wat om onszelf even op de tweede plek te zetten en om de relatie met de ander bovenaan te stellen, om dat het meest belangrijke te achten. Je kunt je gelijk halen, maar raak je dan ook de ander kwijt? Soms maken we die keus. Zijn we zo blij dat we staan we zo sterk op ons eigen gelijk? Willen we gelijk halen? Nou, dan heb je gelijk, maar dan ben je misschien de ander kwijt. En dan? Wat heb je dan gewonnen? Dan heb je eigenlijk niks gewonnen. En dan mogen we kijken naar het voorbeeld van wat Jezus laat zien. Hij was bereid de eerste stap zetten, om dat iets te laten kosten. En zijn wij dat ook? Zijn wij soms ook bereid om iets van onszelf op te geven? Dat het ons wat mag kosten om soms de eerste stap te zetten naar een ander toe. Omdat we de ander zo waardevol vinden. Omdat we de relatie met de ander zo waardevol vinden. Zijn wij ook bereid of willen we op ons eigen gelijk staan en zeggen we, ja, luister, het is jouw schuld, dus jij neemt maar de eerste stap. Als we dat doen, dan blijven we op elkaar wachten en dan komt het niet echt heel veel verder. Als er strubbelingen zijn of als er strijd is in een relatie. Dus zijn wij ook bereid om soms ook de weg van het lijden te gaan? De weg van de onderste weg, de weg van de ander boven jezelf stellen? Als ik daarnaar kijk, dan denk ik bij mezelf, als ik eerlijk mijn eigen leven langs de lat leg van de gezindheid van Christus, dat ik vaak nog op zoveel punten erin tekort kom. En soms, als we eerlijk zijn, als ik eerlijk naar mezelf ben, en ik kijk daarna, dan moet je jezelf ook de vraag stellen, ja, wil ik dat ook? Ben ik ook echt bereid om dat te doen? Want het is best wel wat God van je vraagt. Om de eerste stap te gaan zetten, als de dingen niet goed lopen, om die gezindheid van Christus te hebben, dat kost je best veel. Het is niet voor niks dat Paulus hier het voorbeeld van Jezus aanhaalt, want het kostte hem best veel om die stap te zetten naar ons toe. Maar als je kijkt wat het oplevert, omdat hij die eerste stap gezet heeft, zit jij hier. Omdat hij die eerste stap gezet heeft, zit je buurman hier. Omdat God die eerste stap gezet heeft, zit je buurvrouw hier. Omdat hij die eerste stap gezet heeft, is de weg naar de Vader vrijgemaakt. En is die relatie tussen de Vader en jou is hersteld. Dus wat levert het op? Dat is de andere kant. Het kost je wat, maar het levert zo ontzettend veel op. En laten we met die gedachte herdenken hoe Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en hoe hij voor ons gestorven is. Zullen we bidden. Heer Jezus, als we erover nadenken wat u voor ons gedaan heeft, Heer, de prijs die u betaald heeft, wat u heeft opgegeven om ons te winnen, om ons vrij te zetten, Heer, om ons te redden, dan zijn we er zo dankbaar voor. En Heer, hoe bijzonder is het dat u in al uw almacht, in al uw grootheid, in al uw glorie bereid was om alles op te geven, of om bijna alles op te geven, Heer, om een mens te worden zoals wij. Heer, de schepper die een schepsel wordt, hoe bijzonder is dat? Heer, ik ken geen enkele andere religie, geen enkele andere godsdienst waarin een God die keuze heeft gemaakt om zo nabij te komen. Heer, hoe bijzonder is het ook om te weten dat juist omdat u mens bent geworden, dat u die rol kan nemen, dat u die rol ook kan vervullen als middelaar tussen ons en de Vader. Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat u bereid was om dat te doen. Heer, het is ook ons verlangen om in dat voorbeeld te volgen. Heer, niet dat wij anderen kunnen redden. Maar we kunnen wel soms dingen van onszelf opgeven. Heer, soms ook de prijs betalen om de ander te winnen. En niet alleen een argument te winnen. Niet alleen om ons gelijk te halen. Maar vooral ook om de relatie met de ander te herstellen. Heer, ik bid u ook voor het komende jaar, voor de komende weken. Wilt u ons ook helpen, Heer, als we daarin misschien gaan nadenken over waar u dingen in van ons verlangt. Waar u van ons stappen vraagt om hierin te zetten. Wilt u ons ook wijsheid geven, Heer. We willen ook onszelf niet verliezen als we bereid zijn om offers te brengen om een herstel van relatie, om dat na te streven. Heer, we hoeven ook niet over onszelf heen te laten lopen. We hebben daar echt uw wijsheid in nodig, Heer, om te volgen in uw voetstappen. In Jezus' naam. Amen.